Rendement tot wel 8%. Ontdek Unity. Wij bieden koppelbare werk-, kantoor- en opslagruimtes die staan voor duurzaamheid, kwaliteit en veelzijdigheid. Sluit je aan bij Unity, waar alle ruimte is voor creativiteit, lef en rendement. Kijk voor meer informatie op unity-units.nl.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
De wig en de val. Een wig werd diep in het vijandelijk gebied gedreven om aan te sluiten met een ander speerpunt, ingedreven om hem te ontmoeten. In de val aldus gevormd, werd het slachtoffer opgesloten om vernietigd te worden. De Duitsers hadden hetzelfde plan ontworpen voor de Russen. Maar de Russen pasten hun eigen strategie toe. Verdediging in de diepte, de ene linie na de andere tot ver in het binnenland. Hoe dieper de Duitsers in de Russische aarde ploegden, hoe sterker de tegenstand werd, tot zij tenslotte tegenover een onwrikbare muur stonden.
Het Oostfront in eenvoudiger tijden. Nee, dan nu. Cyber, energiechantage, rare troepenverplaatsingen, migranten als drukmiddel. Van Estland in het noorden tot de Krim in het zuiden. Een actief, hybride, oostelijk front. Waarin je dus niet met terugvallende linies kan verdedigen tegen de wig en de val van de SS-panzerdivisie Totenkopf, bijvoorbeeld. Maar wat dan wel? Dat bespreken we bij Boekestein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio de lichte infanterie van dit programma. Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk. De gast is bijzonder hoogleraar militair maatschappelijke studies aan de Universiteit Leiden, Theo Brinkel. Welkom.
Goedemorgen.
Meneer Brinkel, het is erg druk aan die oostelijke flank deze dagen. Hoe weet je met dat soort, wat dan heet, hybride dreigingen, wat daar achter zit?
Dat weet je eigenlijk niet precies. Je moet puzzelstukjes bij elkaar leggen. Je bent bezig met vermoedens. Je bent bezig met rationele analyses. En dan krijg je op een gegeven ogenblik een beeld van hier is iets meer aan de hand dan alleen maar asielzoekers aan de Poolse grens. Mm. Of hier is iets meer aan de hand dan gesjoemel met verkiezingsuitslagen. Of er is iets meer aan de hand dan een gewone Russische militaire oefening aan de grens met Oekraïne. Ja. Zo werkt het eigenlijk. En het is dus een nieuwe vorm van waakzaamheid die nodig is.
Maar in de Russische militaire doctrine 2010 wordt wel degelijk aangegeven dat ondermijnende activiteiten, en dat kan van alles zijn, dat kan de inzet zijn van juridische instrumenten, maar ook cyberaanvallen. Nou, eigenlijk alles wat we op dit ogenblik zien, dat als doel heeft om een blok, een tegenstander, te ondermijnen en ervoor te zorgen dat hij niet kan aanvallen. Het is een defensieve maatregel in de Russische doctrine. Dat is wel belangrijk om dat even voor ogen te houden, want een verdeelde Unie of een verdeelde NAVO kan niet aanvallen. Dat is het idee wat erachter zit. Dat is gewoon expliciet opgeschreven. Wij noemen dat hybride oorlogsvoering, wordt aan de Russen toegeschreven, maar het is een westers concept.
Ik ben over dat verdedigende karakter ben ik niet heel erg onder de indruk.
Nee, ik ook niet, want, maar dat is hoe het wordt verkocht.
Zo is de Krim natuurlijk wel gewoon geannexeerd, ja, wat Oekraïns grondgebied was, ja, juridisch gezien. Dus er zitten wel degelijk offensieve elementen.
Natuurlijk. Ja.
En dingen die voor ons, voor het Westen vanzelfsprekend zijn, zijn vaak voor dictatoren zoals Poetin bedreigend. Zelfbeschikking voor Oekraïne, ja, is een bedreiging voor het Kremlin, ja, om het zo maar eens te zeggen.
Ja, klopt.
En ook een bloeiende democratie in Oekraïne is heel slecht voor Poetin. Want dan zou zijn eigen burgers dat ook wel willen hebben.
Ja, en dat geldt ook voor Wit-Rusland. Ja, dat is grote angst, hè, die kleurenrevoluties. Dat is echt de grote angst. En die worden dus allemaal aangestoken door het Westen. Althans, dat is het narratief in Rusland. Ja, en daar moet wat tegen worden gedaan.
Dan heb je dus die grenscrisis bij Belarus. Je hebt ook Russische troepenopbouw in de buurt van Oekraïne. Ja. En dan zeggen ik hoorde in elk geval Secretary of State Blinken van de VS, die zei van het eerste is om het tweede te verhullen.
Ik zie dat niet zo. Nee, wat ik daarvan zie is die troepenopbouw is in de eerste plaats is dat voor de grens van Wit-Rusland, niet voor de grens van Oekraïne. Het ligt echt in het noorden van Oekraïne. Je moet echt even goed op de kaart kijken hoe dat in elkaar zit. Ja. Dan kan je vrij snel conclusies trekken. Ik kan me voorstellen dat dat wel een soort geruststelling is in de richting van Wit-Rusland, van we zijn er. Naar Oekraïne is het in die zin een signaal dat Lloyd, de Amerikaanse minister van Defensie, die is in september in Oekraïne geweest en die heeft in de ogen van de Russen de deur naar de NAVO op een kier gezet. En heeft ook militaire steun toegezegd. En ik denk dat dat ook in die context moet worden gezien. Maar het is niet direct, denk ik, gerelateerd aan die vluchtelingen of die migratiecrisis die zich nu voltrekt. Theo, wat denk jij?
Niet direct. Het kenmerk van hybride oorlogvoering is natuurlijk dat je onrust stookt in West-Europa, om het zo maar even te noemen. Vanuit de Russen geredeneerd is de correlatie van krachten vrij gunstig. Ja. We hebben oneenigheid over asielbeleid. We zitten met een staatsrechtelijk foute ontwikkelingen in Polen, in Hongarije. We zitten met Angela Merkel die aan het vertrekken is. Dus een soort van interimperiode in Duitsland. Ga dan even lekker proberen hier en daar wat. We hebben de coronacrisis en de verdeeldheid in onze samenlevingen. Dus het komt wel lekker uit om eventjes een beetje
helemaal waar. Maar ik ben ook benieuwd hoe Arie Jan erover denkt. Kijk, er wordt, vind ik ook, in de discussies, de discussie die ook in de media worden gevoerd, en die vraag is mijzelf ook vaak gesteld, van er is dan toch een directe relatie tussen wat Poetin doet en wat Lukashenko doet. Dat waag ik te betwijfelen. Ik denk dat echt Lukashenko totaal uit de bocht is gevlogen. Want wat er nu gebeurt, is dat hij door al die sancties, dat hij nu feitelijk in de armen van Poetin wordt gedreven. Poetin, daarvan is bekend dat hij, net zoals Lukashenko 20 jaar geleden, een unie wil met Rusland.
Ja.
Lukashenko die wilde dat niet meer na de annexatie van de Krim. Die dacht van, oh mijn god, dan word ik zelf geannexeerd en dan word ik op een zijspoor gerangeerd, wat waarschijnlijk ook zo is. En sindsdien zijn beide heren niet meer elkaars vriendjes. Maar wat er nu gebeurt door dit stomzinnige gedrag van Lukashenko is dat, dat Poetin, als de sodemiet natuurlijk zijn hulp gaat aanbieden, zegt nou, ga je militair steunen, ga je economisch steunen, waarmee je dus eigenlijk gewoon alsnog voor elkaar krijgt.
Ja.
Wat hij altijd gewild heeft, maar Lukashenko niet. Dus deze man is gewoon een totaal achtelijke strateeg.
Lukashenko is eigenlijk in de val van Poetin getrapt, zou je kunnen zeggen. Hè?
Nou, hij is in zijn geval getrapt. En vervolgens heeft Poetin er handig gebruik van gemaakt.
Ja, maar het zou me toch niet verbazen als Poetin hem ook nog ideeën had gegeven. En dan graag wil dat hij dit doet. En vervolgens gaat Lukashenko overspeelt zijn hand ook. Hè. Die begint over die Jamal-pipeline. Nee, die is van Gazprom, die is van Poetin. Dus dat heeft helemaal niks. En die is ook gelijk van, nee, dat gaan we helemaal niet doen. Die gastoevoer afsnijden. Hè. En ook die idiote opmerking van, we hebben ook nog nucleaire raketten. Dat sloeg natuurlijk ook helemaal nergens op. Hè. Dus hij heeft zijn hand overspeeld. En dat betekent dat zijn afhankelijkheid van Poetin nog groter wordt. Ja. Maar het is nog niet gedaan, jongens.
Nee.
En waar ik dus, kijk, wat ik heel interessant vind. Rob heeft het vorige keer heel hard gezegd van we moeten keihard zijn. Hè? En we moeten ook niet humanitaire hulp. Het probleem van Lukashenko, keihard was Rob de vorige keer. Hè? Nou, wat is er nou deze week gebeurd? Heel interessant. Louis Michel stond dus naast de Poolse premier. En die heeft eigenlijk heel weinig gezegd. Hè? Ook niet over persvrijheid en zo. Dus inderdaad is het zo dat de EU toch niet zo verdeeld is. Maar gewoon zijn mond heeft gehouden. En eigenlijk Polen stilzwijgend heeft gesteund. En vervolgens is er ook iets heel bijzonders gebeurd, dat er heel veel vluchtelingen met vliegtuigen terug zijn gestuurd. Hè? Nou, betekent dit dat we gewonnen hebben? En dat het allemaal, dat denk ik niet. Waar ik bang voor ben, dat wil ik graag aan jullie voorleggen, is dat nu Lukashenko zou kunnen besluiten om vluchtelingen naar de Oekraïne te sturen. Om dat gewoon verder nog meer ellende daar te creëren. En daar ging ook die Gerard Knaus opmerking van vorige week over. Hè? Die was heel erg bang dat dat zou gaan gebeuren. Vond dat we nu al moesten reageren. Wat denken jullie? We hebben nog niet gewonnen, hoor.
Ik weet het niet. Lukashenko heeft mensen, onschuldige mensen ingezet in zijn conflict met de Europese Unie.
Ja. Nou.
Waarom zou hij ze dan naar Oekraïne sturen? Want daar heeft hij niet dit conflict mee. Sancties, het bevorderen van,
maar Poetin
van democratie.
Vindt dat wel een leuk idee.
Waarom zou hij dat doen?
Omdat Poetin het vraagt.
Ja, nou ja, dat vraag ik me dus af.
Het is maar een scenario, hè?
Ja, Poetin, zeker.
Nou ja, nee, maar het is een scenario wat wel vaker bediscussieerd wordt. Maar daarom hoeft hij nog niet juist te zijn.
Zeker.
Ik kan me niet voorstellen, want Poetin is een handige jongen. Dat is een ding dat zeker is. Het is een echte tacticus. Het is niet echt een groot strateeg, maar het is wel een tacticus. Ik denk dat hij dat niet gaat vragen. Want het levert hem een hele hoop shit op. Het zorgt voor het afleiden van de aandacht op de problemen die hij echt heeft. Ik denk dat hij dat niet gaat doen. Want daar heeft hij weinig mee te winnen op dit ogenblik.
Nou ja, je zou kunnen zeggen, als het gebeurt, dan wordt de Kiev nog instabieler. En Poetins belang is gewoon dat Oekraïne een moeilijke half-failed state blijft. Met heel veel disagreement tussen de politieke partijen.
Ja, maar Jan, dan moet je gaan rotzooien in het zuiden. En dat grenst niet aan Wit-Rusland. En daar zit natuurlijk het hele probleem. Je moet altijd wel op de kaart kijken in dit soort, soort gevallen.
Maar ook in het westen. Hij speelt dat de kaart. Zijn allemaal nazi's daar.
Pro-Russische krachten zitten daar niet. Ja. In dat deel.
Nee, ze zitten in het oosten.
Ja. Ja, het lijkt mij het wordt geroepen, maar het lijkt mij een vreemd scenario. Ik bedoel, alles is mogelijk natuurlijk. Hij zegt nooit, maar het lijkt mij een vreemd scenario. En
wat in het zuiden dan weer speelt, is dat daar Amerikaanse oorlogsschepen naar de Zwarte Zee zijn gegaan.
Ja, maar dat hebben de Britten ook gedaan. De Nederlanders hebben dat ook gedaan. Vervolgens weer bedreigd en zo.
Ja, daar was Poetin dan weer verbolgen over. Die zei, kijk eens wat jullie aan het doen zijn.
Maar goed, als je dus de Krim niet erkent, dan mag je daar gewoon varen, punt uit. En ze zijn ook niet binnen de 12-mijlszone volgens mij geweest.
Nee, de Evers, een Nederlandse schip, heeft daar ook gevaren. En is netjes binnen internationale wateren gebleven. Precies zoals ze later in de Zuid-Chinese Zee hebben gedaan. Maar ja, je krijgt natuurlijk reacties. Dat kun je uittekenen. Zowel in de Zwarte Zee als in de Zuid-Chinese Zee is daarop gereageerd. Wat natuurlijk ook weer heel erg interessant is. Want dan kun je meteen goed oefenen.
En dat is ook de reden waarom je daar naartoe gaat. Omdat je weet dat er gereageerd wordt.
Over die reacties zo meer.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein naar de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arendt Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en onze gast is bijzonder hoogleraar Militair Maatschappelijke Studies Theo Brinkel. Wij bespreken het Oostfront, maar er zijn ook gevaren dichter bij huis. Want wie is er eigenlijk aansprakelijk als je werknemer thuis van zijn bureaustoel valt? En mag je werknemer straks verplichten om weer naar kantoor te komen? Deze en nog veel meer vragen over de juridische aspecten van het thuiswerken worden beantwoord door arbeidsrechtadvocaat Suzanne Meijers in de laatste aflevering van Out of Office, de podcastserie van Vodafone Business over de nieuwe manieren van werken. Luister de podcast op bnr.nl of in je favoriete podcast-app.
Nou, ik hoop dat ik thuis mag blijven.
Dus, het Oostfront waren we, geloof ik, hè? Meneer Brinkel, kunt u ons een beetje doseren? Dus dit soort hybride dreigingen, zoals dat dan wordt genoemd. Zijn er algemene dingen te zeggen over hoe je je daar het best tegen verdedigt?
Ja, dat heeft de Europese Unie in haar Global Strategy proberen onder woorden te brengen. Dat is nog opgeschreven onder verantwoordelijkheid van Mogherini. En dat is, denk ik, vooral weten wie je zelf bent en daarvoor staan. En dan gaat het om de waarde van de democratie, dan gaat het om de waarde van de rechtsstaat. En die willen daarin geloven op de eerste plaats. En die overeind willen houden door ze zelf na te leven. Door ze internationaal te steunen waar erom gevraagd wordt. En door de bereidheid om ze te verdedigen. Kijk, als je... Dat is zeg maar een oud verhaal, maar nog steeds hartstikke actueel. Dat is afschrikking of deterrence. Mm.
Ja, en dit is ook weerbaarheid van de bevolking.
Precies, en deterrence werkt alleen... één, als je de capaciteit hebt om een tegenstander tegen te houden of eventueel te straffen als die toch zou doorbreken. Daar moet je de capaciteit voor hebben. Daar kunnen we ook best wel wat over zeggen. En aan de andere kant, de bereidheid om het ook echt te doen. En dan zit je in die psychologische factoren waar weerbaarheid een onderdeel van. Je moet in je eigen samenleving geloven. En waar je samenleving voor staat. En als je daaraan twijfelt, dan neemt ook de bereidheid af.
Maar daar een vraag over. Polen is daartoe bereid. Hè? En Polen heeft toch de capaciteit ertoe. Ja. Stel je dat het nou zou gebeuren, ik noem maar wat gek, stel je voor dat Nederland zo'n oostgrens had. Hè? Zouden wij dat dan ook doen?
Ja. Ik denk dat wij heel erg blij mogen zijn dat Polen aan de oostgrens ligt. Ja. In alle scenario's tijdens de oude Koude Oorlog Verhalen over, stel dat het Warschau-pact zou aanvallen. Daar wordt altijd rekening mee gehouden dat heel Polen binnen de kortste keren in opstand zou zijn gekomen tegen de Sovjet-Unie, tegen de Russen. Verbindingslijnen saboteren, guerrilla, in ieder geval achter de linies, Polen in opstand. Het is Polen geweest, ik denk aan Lech Walesa, dat het begin heeft gemaakt van het einde van het Warschau-pact. En er is veel gevolgd, maar het is eigenlijk allemaal in Polen begonnen. Op Polen konden de communisten geen greep krijgen. Polen heeft ontzettend veel belang bij een goede rugdekking van de. Het ligt tussen twee grote mogendheden in historisch. Hè.
Je ze hebt haten Duitsland de Russen. En Rusland. De Russen.
Polen heeft ongelooflijk veel belang bij een goede rugdekking in het Westen. Politiek, militair, economisch, gewoon solidariteit. Dat stelt ze in staat om richting het oosten zichzelf te handhaven.
Maar de geografie is hier bepalend. Hè? Want de vraag is, zou Nederland dat ook doen? Het antwoord is ja. Alleen Nederland ligt geografisch in een hele beschutte positie. Ja. Maar Arend-Jan, laten we samen eens een keer naar de Baltische Staten toe gaan. Ja. En ga dan eens een keer praten met politici. Ja. Dat is een andere wereld. Ik bedoel, dan is dit inderdaad, laten we zeggen, een naar binnen gekeerd dekkend en zoontje, bij wijze van spreken, hier in Nederland. Maar als je daar naartoe gaat, dan weet je dus ontzettend heel. Dan weet je dus echt heel goed waar je land ligt.
Ik heb studenten uit Polen en ook uit de Baltische Staten. En die vanuit de geschiedenis, ze haten echt de Russen. Ze wantrouwen het zo extreem. Ja. Totaal anders dan onze opvatting. Maar ik heb een vraag.
Nou, een beetje wantrouwen zou geen kwaad. Ik heb het niet over haat, maar een beetje wantrouwen zou geen kwaad kunnen.
Ja, zeer begrijpelijk.
Het zijn toch wel de mensen die MH17 hebben neergeschoten. Ja. En dat vind ik nog steeds niet makkelijk om het maar eens te zeggen.
Ja. Denken jullie nou dat als gevolg, wat er eigenlijk dus gebeurd is, Louis Michel heeft het allemaal stilzwijgend goedgekeurd, en de EU eigenlijk ook. Hè. Dat betekent dat Polen, vanuit dat perspectief, Polen en de EU iets meer tot elkaar zijn gekomen.
Hè? Ja, dat denk ik wel, ja.
En zou dat ook een linkertje kunnen krijgen met het hele rechtsstaatverhaal? Zou de briljante diplomatie, kunnen we niet aan tafel gaan zitten en kunnen we niet onze problemen gaan oplossen? En ook over die rechtsstaat, zou dat niet een hele mooie oogst zijn.
Tuurlijk ga je achter de schermen zeggen van, moet je horen, wij houden onze klep dicht. Wat er gebeurt mag juridisch eigenlijk helemaal niet. We zijn erop tegen. Het past niet binnen onze waarden. Bla bla. Je kent alle argumenten. De Europese Unie kan ook niet juridisch achter pushbacks gaan staan. Want dat mag volgens het internationale recht niet. En als je dan vervolgens zegt, ja, maar de Europese Unie is het bolwerk van het internationale recht en je doet het wel. Ja, dan heb je dus echt een probleem. En dan dat kan dus niet. Nou, dus ik ben er echt van overtuigd dat achter de schermen gewoon
dat
is gezegd van, jongens, we doen een beetje rustig aan met die rechtsstaat. Jongens, doen jullie een beetje rustig aan met die rechtsstaat, dan zullen wij ons niet al te druk maken om wat er bij die grens gebeurt. Ik bedoel, ik zou het zo doen. En vervolgens zou ik ontkennen dat ik het gedaan heb.
Ik ben het helemaal met je eens. En dan nog een tweede punt. Hè? Het argument van opvang in de eigen regio, wat als politiek zeer gevoelig ligt. Zou dat argument niet nu sterker worden door deze situatie?
Ja, ik ben het ermee eens. Maar ik denk ook dat de eerste plek is waar opgevangen zou moeten worden. Dat is wel vervelend voor een land als Turkije, voor een land als Libanon helemaal. Waar ze, ik geloof, 1 miljoen vluchtelingen hebben opgevangen op een bevolking van 4 miljoen. Dus dat is 1/5 is vluchteling in Libanon. Maar op de eerste plaats denk ik wel in opvang in de eigen regio, ja. Dat neemt niet weg dat als mensen op de een of andere manier Europa of Nederland weten te bereiken, dat je daar toch iets mee moet doen. En dat je toch moet kijken van, is iemand echt vluchteling en heeft hij recht op asiel? Of hebben we hier te maken met gelukszoekers die we moeten terugsturen?
Maar we hebben het hele over hybride dreigingen. En het is duidelijk een onderdeel van echt gericht op ontwrichting en ondermijning van het Westen in Polen. De eenheid van de Europese Unie is dus allemaal gewoon niet gelukt. Theo, zijn wij blank op dit gebied? Doen wij helemaal niks? Zijn wij een deel van de wereld dat zich totaal afzijdig houdt van dit soort hybride dreigingen? Mm-hmm. Of Doen wij dat ook wel eens een keer?
Ja, zeker. Je moet me niet uitlokken. Maar wij zijn, ik heb het nu even over het Westen.
Ja, wij. De goeie, zeg maar.
Hebben het ook gedaan voor een hele goede zaak. Er is natuurlijk, ik houd erg van de historische casus van de combinatie Ronald Reagan, de paus Johannes Paulus II en
de Koude Oorlog,
de Oost-Europese dissidenten. Kijk, Reagan, je kunt van hem vinden wat je wil, maar er was één ding wat hij wilde en dat is een einde aan het communisme maken. En dat is natuurlijk een gouden doelstelling. En Reagan wordt president en die zegt: ik ga een wapenwedloop beginnen die de Sovjet-Unie moet verliezen, want die kunnen het gewoon niet. In 1979 wordt Johannes Paulus de tweede, die wordt paus, dat is een Pool. Die Polen. En die gaat wat pausen af en toe doen. Die gaat een herderlijk schrijven wat een gezaghebbend stuk is in de katholieke kerk. En dat noemt hij Slavorum Apostoli. De missionarissen onder de slaven. Dat zijn dan Cyrillus en Methodius, die de Slavische volken ergens rond 900 bekeerd hebben. Bij oppervlakkige lezing, het is echt ook een klassiek literair stuk, hè, bij oppervlakkige lezing gaat het daarover. Maar daar gaat het niet over. Het gaat over het geven van hoop aan dissidenten. Dat als je maar lang genoeg volhoudt en als je maar in je eigen zaak blijft geloven, dan stort het zaakje van je tegenstander vanzelf in. Dat is de boodschap. Er is geen reden om dat door de censuur te verbieden in Polen, want die stomme communisten die begrepen dat niet. Dus iedereen las het en haalde daar hoop uit. Dat is factor nummer 2. En Reagan en de paus hadden contact met elkaar. En die bespraken ook: hoe kunnen wij het beste bereiken dat er een eind komt aan het communistische regime. En de paus die haalt dissidenten. Václav Havel, die haalt Georgi Konrad, die haalt Tadeusz Mazowiecki bij elkaar in zijn zomerpaleis in Castel Gandolfo. En die zegt: hoe kan ik jullie helpen om, zeg maar, alternatieve samenlevingen, alternatieve kringen te ontwikkelen waarin je zeg maar zoveel mogelijk jezelf kunt zijn, zelfstandig kunt zijn, in waarheid kan leven, zoals Havel dat destijds noemde. Dus die zit op die manier dat systeem moreel te ondermijnen. En het is, dan krijg je natuurlijk Gorbatsjov. Laten we die man ook de eer geven die hem toekomt. Die wil het systeem verbeteren, zodat het voor de toekomst bestendig kan zijn. Nou, dat lukt niet, want iedereen wil er vanaf.
Lang verhaal kort, maar wij ondermijnen dus zelf ook.
Dus wij hebben mede bijgedragen aan de ondermijning van het communistische systeem destijds.
Inclusief het verspreiden van informatie. Want ik weet ook dat achter de schermen bijvoorbeeld iemand als Karl Schwarzenberg, de latere minister van Defensie van Tsjechië, die heeft een van zijn kastelen beschikbaar gesteld om van daaruit uitzendingen te organiseren het Tsjechoslowakije in. Dus wij doen het feitelijk ook. Dat is eigenlijk
wij doen het ook.
En is dan dus de conclusie eigenlijk dat we deze test die we nu aan de oostflank hebben, dat we die glansrijk aan het doorstaan zijn? Dat Lukashenko aan het inbinden is?
Dat lijkt erop. Ja. Lijkt er
het gaat
op,
gewoon goed.
Ja, als je maar gewoon één blijft en hard blijft. En ja, dit is nu een, denk ik, het eerste geval waarin een humanitaire tragedie gezien is in termen van veiligheid.
Ja.
En dat is echt een kantelpunt, hoor, dit wat hier gebeurd is. Ja. Met dank aan Lukashenko, bij wijze van spreken. Ik bedoel, het is natuurlijk verschrikkelijk. Je zal er maar zitten in die bossen. Hè. Even afgezien van al het menselijke leed, is dit zeg maar politiek wel echt een kantelpunt, hoor.
Ja, er is toch één scenario mogelijk. Er blijven 2000 man achter, heb ik begrepen. Waarvan Lukashenko vindt dat wij die dus moeten opnemen.
Oh, en ik denk dat hij
dat geloof ik ook wel. Maar ik denk wel dat hij dat lange termijn ook bedoelt. En dan gaat hij ze ook een beetje, de man is zo cynisch, die gaat ze dan knijpen. En dan in ieder geval de human rights voice in onze samenleving, die natuurlijk heel erg sterk is, die zal zich dan blijven roeren. Dus hij is nog niet helemaal uitgespeeld.
Maar laten we de bal vooral leggen op de helft waar die thuis hoort.
Dat is bij hem.
Wij hebben iets van nog steeds iets van humanitair oorlogsrecht en het onderscheid tussen wat dan heet combattanten, dus de strijdende partijen, en non-combattanten, de onschuldige burgers. En wat Lukashenko doet is dat compleet omdraaien. En van onschuldige burgers wapens maken in een conflict. Daar ligt eerlijk gezegd de bal en de grootste verantwoordelijkheid.
Het zou, dus ik zou alle uitermate geestig zijn, Theo, als deze man uiteindelijk gedaagd wordt voor het internationale strafhof.
Zou heel erg mooi zijn.
Ja.
Ja.
Op de radio ronden we af met deze optimistische aflevering. Maar op de podcast hebben we nog alle kans, want dan gaan we door met luisteraarsvragen. Luister je op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcast, Spotify of boekesteinendewijk.nl. Bobby Jagernat vraagt: hoe graag wil Rusland Oekraïne hebben?
Willen ze niet. Wat ze willen is dat Oekraïne verdeeld blijft. En corrupt blijft. En problematisch blijft. Dat is geweldig. En moet het vooral geen full-fledged democracy worden. Vooral geen etalage voor democratie van het Westen. Maar verdeeld zijn, want dat is wat er moet gebeuren. Het mag ook vooral geen lid van de NAVO worden. Dat zal het ook niet. En ook niet van de EU zal het ook niet. En eigenlijk heeft hij dat al bereikt. Als de Oekraïne sterker zou worden, en ik moet je zeggen dat ik niet zo goed op de hoogte ben van de politieke situatie in Kiev deze weken, dat is wel een probleem. Als Oekraïne een succes gaat worden, dan kun je dus weer meer ellende verwachten.
Ja, het interessante is natuurlijk dat de hele discussie over Novorossiya ook verdwenen is. Dus ja. dat was de discussie over, laten we zeggen, het zuidelijke deel van Oekraïne, wat de bakermat zou moeten zijn van het Russische Rijk, het historische Russische Rijk, die is ook verdwenen.
Ja.
Ik hoor hem niet meer.
Iets van een vazalstaat. Het gaat iets, denk ik, iets verder dan gewoon puur verdeeldheid in Oekraïne. Maar als Oekraïne weer een ondergeschikte relatie ten opzichte van Rusland zou kunnen krijgen, dat zou je natuurlijk wel heel erg mooi vinden. Hetzelfde geldt voor Wit-Rusland natuurlijk.
Ja, die kansen zijn wel groot dat lukt met Wit-Rusland.
En hij heeft natuurlijk die transit fees met Nord Stream 2. Ja. Dan krijgt dus Oekraïne, verdient dus geen geld meer aan de gas dat daar doorheen. Dat is nog Poetin heeft het zaakje mooi voor elkaar.
Die gaan wel door. Tot 2025 gaan die transit fees door. En de bedoeling is dat met name de Duitsers het gaan uitonderhandelen voor de periode daarna.
Ja, dus, dat is heeft Merkel gezegd, hè?
Ja.
Koyanis Katsi vraagt: welke middelen heeft Europa nog om Poetin verder onder druk te zetten naast het niet in gebruik nemen van Nord Stream 2?
Wij hebben gas nodig. We hebben echt gas nodig. En Poetin wil
dus dat
graag
is geen drukmiddel.
We redden het met wind en zon en waterstof. Redden we het niet. We hebben gas nodig de komende 20 jaar.
Ja.
Dus we hebben ook Nord Stream 2 nodig.
Nou ja, goed, je kunt natuurlijk zeggen van we gaan als een solimieter voor LNG.
Maar het is duur.
Uit Amerika, nou valt wel mee, want het gas is zo hoog. De prijzen zijn zo hoog. Maar dan ga je het importeren uit bijvoorbeeld de Verenigde Staten. De Amerikanen zouden dat een uitermate groot voorstander van zijn. Ja. Om dat te doen. Ja.
Maar dus we blijven Poetin nodig
hebben? Nee, maar goed, ik bedoel, de Europese Unie is voor, ik dacht 36% afhankelijk van zijn gasvoorziening van Rusland. Dus dat is gewoon geen optie. Nou ja, weet je, maar daarnaast kun je nog wat dingen doen. Er zijn mogelijkheden zat om Rusland te treffen. Maar waar ik wel voor, zo langzamerhand voor wil waarschuwen, is dat we niet dat het geen hysterische trekken begint aan te nemen. Niet moet gaan aannemen. En dat begint het soms wel. Daarop begint het soms wel te lijken. En daar heb ik wel een echt groot probleem mee. Hoor. Er wordt nu geroepen van Poetin dit en die zit daar achter. Ja, jongens, wacht nou even. Kijk nog gewoon even wat daar gebeurt. En kom dan eens een keer met een conclusie en met een wel overwogen oordeel van wat we daaraan moeten doen. Maar even weg bij die hysterie.
Want hij houdt zich namelijk wel aan de gasleveranties.
Absoluut, hij houdt zich compleet aan.
En onze sancties hebben dus niet gewerkt. Hè. Ze zijn behoorlijk autarkisch geworden bij het landbouw en zo. Ze hebben nauwelijks schulden. Rusland heeft nauwelijks schulden.
Nou, ze doen het financieel, hebben ze altijd hun beleid goed op orde.
Dus Poetin zit er warmpjes bij, hoor.
Even, jongens, het grootste drukmiddel, want we hebben het nu over economische sanctiemaatregelen en andere sanctiemaatregelen, maar het grootste drukmiddel is het zijn aan onze kant van een vrije samenleving.
Ja.
Want als er iets is waar dictators zich door bedreigd voelen, dan is dat succesvolle, vrije samenleving. En,
dat is
denk ik de belangrijkste bedreiging die van ons uitgaat.
Echt waar.
Ja, maar dat,
echt waar.
En dus zit de bedreiging van binnen uit. Want we weten ook dat een hele hoop partijen aan de extreme kanten van het politieke spectrum dol op Poetin zijn.
Ja.
En daar ook, sommigen staan op de loonlijst, anderen worden actief op andere manieren gesteund. Ja, daar moet je dus van uitgaan. Ik vind dat dat besef wel eens wat vaker mag doordrinken.
Ja. Zou u er voorstander van zijn om ook met geheime operaties de Russen zelf meer te verdelen? Hè? We hebben het al gehad over die dingen. Zij zijn constant bezig ons uit elkaar te spelen. Op allerlei manieren. Je kent het, hè? Waarom doen wij niet dat we ook nog meer
dat niet doen, want je houdt niks geheim in een democratie. Dat is echt het probleem. Bijna elke grootschalige geheime operatie op een gegeven moment trekt die uit. Vooral als die is afgelopen. Dat heb ik meerdere malen gezien dat dat gebeurd is. Dit kun je alleen maar doen als er echt superspanningen zijn. Als het echt compleet uit de klauwen begint te lopen en als onderdeel van een mogelijkheid om ervoor te zorgen dat het niet echt uit de klauwen gaat lopen. En daarover wordt in de kringen van strategen wel eens nagedacht hoe je dat zou moeten doen. Maar dan moet er echt van aan de hand zijn.
Ja.
Dirk Kwakkel vraagt, waarom is nog geen artikel 4 consultatie van de NAVO geweest? Dat is een diplomatiek krachtig signaal en de ernst van de dreiging rechtvaardigt een goed onderling gesprek om strategie te bepalen.
Er is contact geweest.
Maar geen formele consultatie is er geweest.
Nee.
Er is wel even mee gespeeld. De premier van Polen heeft dat ook gezegd. Misschien moeten we dat gaan doen. Maar eigenlijk hebben ze het gewoon alleen gedaan met steun van de Europese Unie. Met passieve steun van de Europese Unie. En dat is ook feitelijk wat er moet gaan gebeuren.
Ja. Kennelijk is het probleem zich dan toch een beetje aan het oplossen.
Ja.
Op andere manieren, zodat het niet nodig is om dat artikel in te roepen. We weten toch niet precies wat er achter de schermen allemaal gebeurd is. Angela Merkel heeft nog met Lukashenko gesproken. Wat zij eventueel bereikt heeft in dat soort gesprekken over die asielzoekers, daar kom je niet achter. Maar het zou best wel eens kunnen zijn dat daar ook zinvolle stappen zijn gezet in dat soort gesprekken.
Ja.
Ik heb meerdere vragen nog over het Oostfront en wanneer we daar moeten gaan vechten als Poetin Oekraïne binnenvalt. Maar dat gaat dus niet gebeuren, hebben we al geconstateerd, toch?
Als Poetin Oost-Oekraïne weer zou binnenvallen,
dan gaan we dan niet vechten.
We gaan daar niks doen.
Nee, de Amerikanen zullen dan waarschijnlijk nog meer wapens leveren. Dat doen ze nu al.
Ja.
Maar wij gaan er niet vechten. Daar hebben we geen enkele verdragsrechtelijke reden om dat te gaan doen. En bovendien denk ik dat we er ook geen zin in hebben.
En who wants to die for Kiev?
Ja, niemand.
Fred van Aken vraagt, Rusland is al jaren bezig het Westen te destabiliseren. Is dit het doel om zo hun eigen positie te beschermen? Of zit er een lange termijn strategie achter die verder gaat dan onrust en chaos?
Nee, er zit geen echte lange termijn strategie achter, behalve dat. En je moet dus realiseren hoe Russen denken en de Russische leiders denken. Die denken dat ze ongelooflijk bedreigd worden door het Westen. Hetzij, wat Theo al heeft gezegd, door het feit dat wij de democratie exporteren. Ze zijn ontzettend bang voor die zogenaamde kleurenrevolutie, maar zijn ook bang voor een militaire actie. We hebben onze krijgsmachten zo ongeveer opgedoekt in dit deel van de wereld. Dus ik bedoel, het kan er niet. Maar ik heb het hier wel eens eerder verteld. Als ik in Rusland ben en ik hoor bijvoorbeeld Gerasimov of dat soort generaals of Shoigu, de minister van Defensie, dan krijg je inderdaad, en zeker dit jaar vond ik dat erger dan ooit, het idee dat de NAVO op het punt staat om Rusland binnen te vallen. En dat is natuurlijk gewoon,
kakzinnig.
Dat is totale onzin, want het kan technisch niet eens.
Ja.
Nee, dat lukt niet.
Jongens, op vakantie. Ja.
En Oekraïne is ook geen lid van de NAVO, dus we hebben ook helemaal geen verdragsrechtelijke verplichtingen om Oekraïne militair hulp te kopen.
Ja.
En gaat dat ooit gebeuren of gaat dat nooit gebeuren? NAVO-lidmaatschap?
Heel eerlijk gezegd lijkt het me niet verstandig om van de Oekraïne een NAVO-lid te maken.
Ja. Je mag ook geen NAVO-lid worden als er dus interne problemen bij een land
zijn. Ik denk als we dit zouden zeggen, hè, wat jij nu zegt, Theo. Ik ben het daarmee eens, dat geldt ook voor Georgië, dat geldt ook voor Moldavië. Dat dan heel snel de kou uit de lucht is, hoor. Als je dat dus gaat doen, hè, maar ik denk dat het politiek gezien niet te doen is om dat te zeggen. Maar als je dat zou gaan doen, dan ontstaat een totaal ander speelveld.
Dat is natuurlijk wel lastig. Hè?
Ja, dat is ook lastig.
Want als de Oekraïne een vrije democratie is en in een democratisch proces zegt het parlement, zegt de regering, zegt de bevolking, wij willen erbij horen. Wij willen lid
worden. Wie zijn wij om dat te weigeren?
Wij willen lid worden van de Europese Unie. Wie zijn wij dan om nee te zeggen? Dit is wel een probleem.
Dit is exact wat ik in Moskou heb gezegd 2-3 maanden geleden. Exact dit. Tijdens een bijeenkomst waar al die leiders bij zaten. En er werd me inderdaad gevraagd van, kun jij wat zeggen hierover? Ik zei ja, maar dat zal je dan niet bevallen wat ik daarover ga zeggen. En dat was dus dit punt. En toen werd er gezegd, ja, zeg het dan toch maar wel. Dat vond ik op zich wel prima.
Over invloedssferen.
Het ging over de vraag van moeten we gewoon niet invloedssferen afbakenen, naar een nieuw Yalta komen in Europa. Dat is een afspraak over invloedssfeer aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. Nou, ik zei, ja, daar is veel voor te zeggen vanuit theoretisch perspectief, maar vanuit politiek perspectief is dat gewoon een no-go voor Europese leiders. Precies om de reden die Theo net zegt.
Het kan wel. Oostenrijk is ook nog steeds neutraal.
Ja.
Geen lid van de NAVO. Wel compleet natuurlijk opgenomen in de Europese Unie,
ja,
inclusief de onderlinge militaire bijstandsparagraaf van de Europese Unie, die veel harder is overigens dan artikel 5 van de NAVO.
Dat is belangrijk om te herhalen. Ja,
maar Oostenrijk is nog steeds geen lid van de NAVO. Ja, ook vanwege die neutraliteitsverplichting.
Daar ligt denk ik de oplossing. Ja. Als je gaat zeggen van, oké, wij zouden accepteren dat Oekraïne neutraal wordt. Dan moet dat natuurlijk vanuit Oekraïne zelf doen. Maar dat kan je door middel van geheime diplomatie, kan je daar misschien een beetje druk op zetten. En vervolgens garandeer je ook als partijen Rusland en de Europese Unie of de NAVO, weet ik veel wat, die neutraliteit van, en die respecteren we, van dat land. Dan krijg je een totaal ander speelveld. Ik denk,
maar Poetin zal dat nooit doen.
Dat denk ik wel. Ja, ik denk dat dit is, dat heb ik ook wel gehoord, zo achter de schermen in Moskou, dat dit nog wel eens een keer, het is niet gezegd van dat gaan we doen, maar ik denk dat dit wel een vorm van oplossing is waarover gesproken kan worden. Nou, je ziet hoe ik het zeg met veel slagen op de arm, maar het zou mij niet verbazen. Ja,
maar dan zou Oekraïne misschien een stevige democratie kunnen worden. En dat is niet de bedoeling voor Poetin.
Nee, het is niet makkelijk dit.
Het is niet makkelijk, nee.
Frank Dorsers vraagt, zijn er Nederlandse politieke partijen betrokken bij het destabiliseren van eigen land en breder Europa, zoals Rusland dat voorstaat?
Ja, dat is een leuke vraag. Nou, ik vind wel, als je er echt studie van zou maken, dan Forum doet zulke krankzinnige dingen, dat het ook niet zou verbazen als hier ook nog contacten zijn. Hmm. Laat ik het zo formuleren. Het is allemaal zo krankzinnig.
Ja, zeker met die opmerking van een paar dagen geleden over zo'n tribunaal van politieke tegenstanders. Ja. Ik bedoel, het woord tribunaal heeft associaties met pop-up rechtbanken, waarin zelfverklaarde vertegenwoordigers van het volk
Eigen richting.
Taliban is er altijd vrij goed in geweest, hoor.
Ceausescu is in zo'n tribunaal veroordeeld en vermoord. Dat was ook geen lievertje, maar dat was niet ideaal wat er toen gebeurde. Dat zijn de associaties die het woord tribunaal oproepen.
En toen Thierry minder geradicaliseerd was, dus 5 jaar geleden, wanneer was het?
Toen die hier nog mocht komen, bedoel je?
Toen ging hij met Kornilov ging die eten, weet je nog wel. En die man was gewoon bezig. Hij heeft ook stukken vertaald. Er zijn echt onvoorstelbare dingen gebeurd.
Ja. Deze moeten we nog wel even behandelen. De vraag van Tibby. Kan Polen Kaliningrad niet annexeren? Ja. Zoals de Russen bij de Krim hebben gedaan. En wat zou dat opleveren?
Er staat kernraketten.
Inspirerende gasten van Tibby.
Er staat kernraketten.
Ja, als ze dat
zouden zou dat dan opleveren?
Het voordeel van Kaliningrad is dat de Baltische staten eigenlijk veilig zijn. Omdat Kaliningrad heeft Poetin alles al wat hij hebben wil. Op een hele mooie strategische plaats.
Ja, maar ook kwetsbaar. En dat is nou precies de reden waarom op dit ogenblik ook in NAVO-verband wordt nagedacht over lange afstandssystemen.
Ja.
Om Kaliningrad uit te schakelen als dat nodig zou zijn. Ik bedoel, toch wel mooi dat we nu kunnen eindigen met de Tweede Wereldoorlog.
Dit was weer Boekestein aan de Wijk. Namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Theo Brinkel.
Graag gedaan.
En tot volgende week.
Right.
rendement tot wel 8%. Ontdek Unity. Wij bieden koppelbare werk-, kantoor- en opslagruimtes die staan voor duurzaamheid, kwaliteit en veelzijdigheid. Sluit je aan bij Unity, waar alle ruimte is voor creativiteit, lef en rendement. Kijk voor meer informatie op unity-units.nl.